Vanavond gaan wij naar Genesis hoofdstuk 23, waarboven staat dood van Sara, maar waarin nog wel het een en ander meer staat dan alleen dat. Genesis 23, en ik lees het eerst, waar staat: en het leven van Sara was 127 jaren. Dit waren de jaren des levens van Sara. En Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht zijner doden en hij sprak tot de zonen Het, zeggende: ik ben een vreemdeling en inwoner bij u, geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En de zonen Het antwoordde Abraham, zeggende tot hem: hoor ons, mijn heer, gij zijt een vorst Gods in het midden van ons, begraaf uw doden in de keuze onze graven. Niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw doden niet zal begraven. Toen stond Abraham op en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen Hets. En hij sprak met hen, zeggende: is het met uw wil dat ik mijn doden begraven van voor mijn aangezicht, zo hoort mij en spreekt voor mij bij Ephron, de zoon van Zohar. Dat hij mij geven de spelonk van Machpela, die hij heeft, die in het einde van zijn akker is, dat hij dezelfde mij om het volle geld geven tot een erfbegrafenis in het midden van u. Ephron nu zat in het midden van de zonen Hets, en Ephron de Hetiet antwoordde Abraham voor de oren van de zonen Hets, van al degenen die ter poorten zijn de stad ingingen, zeggende: nee, mijn heer, hoor mij, de akker geef ik u, ook de spelonk die daarin is, die geef ik u, voor de ogen van de zonen mijns volks geef ik u die. Begraaf uw doden. Toen boog zich Abraham neder voor het aangezicht van het volk des lands, en hij sprak tot Ephron voor de oren van het volk des lands, zeggende: trouwens, zijt gij het, lieve, hoor mij. Ik zal het geld des akkers geven, neem het van mij, zo zal ik mijn doden al daar begraven. En Ephron antwoordde Abraham, zeggende tot hem: mijn heer, hoor mij, een land van 400 sikkelen zilvers, wat is dat tussen mij en tussen u? Begraaf slechts uw doden. En Abraham luisterde naar Ephron, en Abraham woog Ephron het geld waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen Hets, 400 sikkelen zilvers onder de koopman gangbaar. Alzo werd de akker van Ephron, die in Machpela was, dat tegenover Mamre lag, de akker en de spelonk die daarin was, en al het geboomte dat op de akker stond, dat rondom in zijn ganse landpalen was, gevestigd aan Abraham tot een bezitting voor de ogen van de zonen Hets bij allen die tot zijn stadspoort ingingen. En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spelonk des akkers van Machpela tegenover Mamre, het welk is Hebron in het land Kanaan. Alzo werd die akker en de spelonk die daarin was aan Abraham gevestigd tot een erfbegrafenis van de zonen Hets. Een merkwaardige geschiedenis hier in Genesis 23, waar Abraham zijn vrouw verliest en dan uitgebreid moeite moet doen om een begraafplaats voor haar te vinden. Hij moet er moeite voor doen, staat er, hoewel het niet strikt noodzakelijk was, want hij had ook gewoon een graf kunnen krijgen bij de familie die daar in de buurt wonen, de zonen Hets, zo heten ze. De zonen Gets eigenlijk, maar dat maakt toch niet uit, want ze horen nu toch niet meer. Dus daar zitten wij niet zo erg mee. Maar die zonen van Het, dat is dan de aanduiding van de lui die in het land woonden in de dagen van Abraham. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Maar het zijn lui waarvan later ook gezegd wordt dat men er beter geen familie van kan zijn of worden. Die zonen van Het hebben nogal een slechte reputatie. Maar hoe dan ook, zij bewonen het land. En van Abraham is het zo gelegen dat hij in dat land geen bezitting heeft. Hij heeft daar geen grond. Hij woont daar weliswaar. En dat is moeilijk genoeg om zich staande te houden te midden van bijvoorbeeld die Filistijnen en zo, waar we het al eens over gehad hebben, van Abimelech en dat soort dingen weer. Maar nu heeft hij echt een stuk grond nodig om iemand te begraven, en hij stelt de prijs op dat het in eigen gebied gebeurt. En daarom stelt hij de prijs op om ook inderdaad een stuk land, inclusief een grot, dan te kopen, waarbij die grot dan als begraafplaats fungeert. Dat is de tamelijk gebruikelijke zaak, in ieder geval in de Bijbel. Bij ons niet in Nederland, maar we hebben nog helemaal geen grotten, dus het ligt wat anders. Maar ja, we kennen in Nederland trouwens wel het begrip van een kelder, hè? Hoe noemen ze zoiets? Een grafkelder, juist, een grafkelder, ja. soms wil men de woorden niet binnen schieten. Een grafkelder, dat bestaat dus wel, maar een spelonk is van nature uiteraard een grafkelder. Een ruimte namelijk die officieel gelegen is onder het aardoppervlak en dus als grafkelder kan fungeren. Hoe dan ook, we vinden hier dat Sarah 127 jaar oud geworden was. Dat is knap oud natuurlijk. Het is opmerkelijk dat het ons vermeld wordt, omdat het de enige keer is dat in de Bijbel überhaupt de leeftijd van een vrouw vermeld wordt. En dan nog wel bij haar overlijden. Het leven van Sarah, staat er, was 127 jaren. En dan nog een keer, dit waren de jaren des levens van Sarah. En dat betekent natuurlijk dat ze stierf. Dat wil zeggen, Sarah stierf te Kiryat Arba. En er staat meteen achter, dat is Hebron, in het land Kanaan. Zodat je de idee krijgt, maar daar heb ik vroeger al eens op gewezen, dat hier wat bijgezet werd, een plaatsnaam erbij gezet wordt, en wel, het gebeurt blijkbaar zelfs nog terwijl men in het buitenland is. Want er staat bij, Kiryat Arba is Hebron, en er staat er nog bij in het land Kanaan, zodat je moet aannemen dat dit geschreven werd op het moment dat men in ieder geval niet in Kanaan was, en vermoedelijk ook op een tijdstip dat de naam Kiryat Arba al niet meer in gebruik was. Zodat dit een van die schriftplaatsen is, zeker in Genesis, waarin sprake is van een latere toevoeging. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het niet geïnspireerd zou zijn, uiteraard. Er verandert dus niks aan, maar het is wel opmerkelijk dat het zo gebeurt. Niettemin, Sarah stierf in Hebron, het land Kanaan. Kiryat Arba ook genoemd. In Abraham kwam Sarah te beklagen en haar te bewenen. En toen stond hij opstaan en ging meteen naar de zonen Hets om een begrafenis te regelen. En dat is nog een belangrijke zaak geworden. Omdat eigenlijk allen die aan wie God de belofte gedaan had en bevestigd had later ook in deze spelonk, zo heet het dan, begraven zijn geworden. Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca en Jacob en Lea. De volgorde was soms andersom, want het was eerst Sarah, daarna Abraham. Van Isaac en Rebecca weet ik het niet, maar van Lea en Jacob was het ook eerst Lea en daarna Jacob. Maar daar hebben we het nog wel even over, dat duurt nog even. Wat we hier vinden is, het leven van Sarah was 127 jaren. Nou is zo, dat hebben we al gezien, dat Sarah, de naam van Sarah wil zeggen dat zij vorstin was. En daarmee is zij een uitbeelding van het volk Israël. Dat wil zeggen het natuurlijke volk. Het volk zoals we dat in de wereld kennen. We zijn misschien langzamerhand vertrouwd met de gedachte dat de vrouw of het vrouwelijke altijd uitdrukking geeft aan het uiterlijke. Daar hebben we het al zo gehad. Ja, nou zie ik Marion zitten. Nou weet ik het weer. Ja, ik kon wel janken, zei ze. Maar hoeveel jaar is dat nu geleden? Ik heb het daarna nog wel eens aangehaald. Ik heb het daarna nog wel eens aangehaald in den landen. Er staat hier en daar nog een paar keer vaker op de bandjes. Dat je dat zei. Echt waar. Nou goed. De vrouw staat voor het uiterlijke. En daarom, Abraham is een beeld van het geestelijke aspect van Israël. Degene aan wie de beloften gedaan zijn. De gelovigen, zal ik maar zeggen. En Sarah geeft uitdrukking aan het volk Israël. Die immers de drager is van die beloften. Sarah, de vorstin, is een beeld van Israël, dat inderdaad de vorstin is. En in de naam Israël kom je de naam Sarah dan ook weer tegen. Het zit erin, hè? Dat Sar. Israël, met SR achter elkaar. De staat, ze was 127 jaren, dan betekent het dat ze halverwege is overleden, want eigenlijk had ze nog 127 jaren moeten leven. Maar omdat ze maar, hè? Nee, dat is zo, omdat ze maar een vrouw was, kwam ze dus niet verder dan 127. Dit is nu een tamelijk kabbalistisch verhaal wat ik u nou sta te vertellen. Maar het is wel zo. Dat getal 127 kom ik, voor zover ik weet, nog maar één keer vaker in de Bijbel tegen. En dat is ook een verhaal over een vrouw. Ik weet het niet meer uit de hoofd, maar er waren een paar vrouwen die volgens de Joodse traditie de mooiste vrouwen waren uit de geschiedenis. Eén daarvan was Sarah, de andere was Esther. En over Esther heb ik het nu. Dat wil zeggen over het boek Esther. Het stond vroeger ergens hier in mijn Bijbel. Ja, daar heb ik hem. In Esther namelijk. Daar staat gewoon in vers 1 van hoofdstuk 1. En het geschiedde in de dagen van Ahasveros. Ahasveros, hij heette misschien ook Albert van de voornaam, hè? Ja. Ahasveros. Hij is die Ahasveros, de welke regeerde van India af tot aan Moremland toe. Dat is nogal wat trouwens, want dat is ongeveer hetzelfde als het gebied van Alexander de Grote. Ah, die heette dus ook Alexander. Lex de Groot noem ik hem meestal, maar goed. Maar dat was ook zo, van Indië tot in Afrika en toe. Dus die Ahasveros, die regeerde van India af tot Moremland toe. Dat wil zeggen, dat is Afrika, hè? Moremland, dat mag je niet meer zeggen. Maar het staat gewoon in de Statenvertaling, Moremland. Daar wonen de Moren en in de andere taal heten die lui dan negers. Maar dat betekent precies hetzelfde, want dat betekent dat ze zwart zijn. Dat is weer een andere taal, zwarten dus. Het land der zwarte. Nou, in ieder geval Afrika. Van India af tot Moreland toe. 127 landschappen staat er. Dat is de enige andere keer dat ik lees over 127. Dat is een opmerkelijke zaak. Want het is maar de helft. Dat wil ik u wel uitleggen, maar het duurt even. Hoe het komt dat het maar de helft is. De gedachte is namelijk dat een koning is in het Hebreeuws Melech, en het wordt geschreven met een mem, een lamet en een kapperstok. Dus dan krijg je, even denken hoe dat werkt, dan krijg je een, ik zal het even afmaken, een mem, dat is deze letter, en een lamet, dat is deze letter, en een kapperstok. Maar ik moet het in ieder geval kloppen krijgen, dus ik weet gauw genoeg als het verkeerde genomen is. Nee, zo werkt dat. Dus je schrijft het met drie Hebreeuwse letters. De mem, de lamet en een gimel. Wel, een mem, de letter mem zelf, bestaat uit deze twee mems. Dat is een 40 en nog een 40. Dat is een 80. Dat is 80. Een lamet. En een lamet schrijf je met een lamet, een mem en een dalet. Dan is het een 30 en 40. Dus een 4, dat is dus 74. En de kaf, dat schrijf ik dacht ik met een 20. Dat komt nooit uit natuurlijk, even kijken hoor. Een 20 plus 80, kom ik uit of niet? Dit is 100. Ja, dat komt wel uit, mooi. Maar goed, goed omhouden. Weer zelfvertrouwen ten aan. Nou, gaat het weer? Dus schrijf je met een, die kaf of gaf aan het van mij, dan schrijf je met een gaf, dat wil zeggen met een kaf en een vee, of vee, hoe je dat maar noemt, hè. En dat is dan samen 20 en 80, oftewel 100. En als je het netjes bij elkaar optelt, dan krijg je dus 254. Oftewel, volgens een op deze manier van rekenen, dat is een knap ingewikkelde natuurlijk. Maar via deze manier van rekenen kom je voor een koning aan een getalswaarde van 254. Hebben die letters daar staan?
Ja.
Ja, de korte getalswaarde, de kleinere getalswaarde, is gewoon 40 en 30 en 20. Dus dan is het, dat zou dan 90 zijn. Hè? Alleen die letters. Maar als je de volle naam van de letters neemt, dan kom je aan 254. Heeft men uitgevonden, zodat men uitgevonden heeft dat 254 de aanduiding is van het koningschap in het algemeen. Op het allerhoogste niveau moet 254 zijn. Waarvan deze Ahasveros staat dat hij regeerde over 127 en dat is dus precies de helft daarvan. Hij regeerde dus maar over de helft. Dat is opmerkelijk, want later heeft hij het nog in zijn verhaal over tegen Esther over dat hij mag vragen, al is het ook de helft van zijn koninkrijk. Dat is een beetje leuk, want volgens deze gedachtegang regeert hij maar over de helft. Dan is het dus toch zijn hele koninkrijk, maar hij heeft maar de helft. Al is het ook de helft van mijn koninkrijk. Nou, het is maar de helft, 127. Wat daarachter steekt is heel eenvoudig. Namelijk, elke koning op aarde, hier beneden, regeert maar hooguit over de helft. Dat wil zeggen, alleen over de zienlijke dingen, niet over de onzienlijke dingen. Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Oftewel, men regeert slechts over het zienlijke en dus slechts over het vrouwelijke van de wereld en niet over het mannelijke. En Sarah, die de uitbeelding is van de heerschappij over dat vrouwelijke, wordt dus 127 jaar. Hetgeen uitdrukking geeft aan dat ze vorstin is, of zou zijn, maar ze vorstin is. Israël is het uiteraard, dat ze vorstin is, maar slechts over de zienlijke dingen, niet over de onzienlijke. Er zit dus altijd nog een ander aspect achter. Het is maar de helft van het verhaal. Behalve Sarah moet er nog het een en ander wezen aan onzienlijke dingen. Aanvankelijk uitgedrukt natuurlijk in de figuur van Abraham zelf. Achter Israël is sowieso altijd sprake van iets anders, omdat de hele geschiedenis van Israël gekenmerkt wordt door allerlei bijzonderheden. Dat wil zeggen, het is een aaneenschakeling van wonderen, van verschijnselen namelijk die uit de zienlijke dingen zelf niet verklaard kunnen worden. Denk maar aan de beroemde uittocht uit Egypte, de tocht door de woestijn, het intrek in Canaan door de Jordaan, de dagen van de Richteren. Al die bijzondere dingen die daar gebeurden. Ze laten zich niet uit de verschijnselen zelf verklaren. Ze moeten een oorzaak hebben ergens anders. Namelijk, ze moeten een oorzaak hebben uit de onzienlijke dingen. Dat is het verhaal. Dat zit erachter. Achter Sarah en haar 127 jaren. Maar hoe dan ook. Bij 127 komt er een eind aan. Dat was het eind van de zienlijke kant eigenlijk. En dan zouden we wat anders moeten komen. En dat andere wordt inderdaad in deze geschiedenis hier uitgebeeld. Maar ik kan beter maar gewoon even doorlezen in Genesis 23. Waar staat in vers 2, en Sarah stierf, terwijl ze 127 was uiteraard. Sarah stierf te Kiriat Arba, toen was het gebeurd. Tussen haakjes, het schijnt onder Joden nog gebruikelijk te zijn dat men elkaar, althans dat men een vrouw een leven wenst van 127 jaar. Ontleend aan de 127 jaar van Sarah. Dus je hebt nog een stukje te gaan, Marion. Ik weet niet of het echt wenselijk is, maar niettemin, dat is de gedachte. 127 jaar. Toen stierf ze te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En daar zou je dan toch even bij na moeten denken, bij Hebron in het land Kanaan. Want van Hebron is natuurlijk wel het een en ander te vertellen. Behalve dan natuurlijk dat Abraham er woonde. Want Hebron wordt niet alleen daarmee in verband genoemd, maar Hebron wordt ook genoemd steeds. Wanneer deze spelonk die hier gekocht gaat worden, later in de Bijbel genoemd wordt, wordt steeds gezegd dat is bij Hebron of tegenover Hebron. Dat wil zeggen, Hebron heeft ermee te maken. En verder speelt Hebron een belangrijke rol in de geschiedenis, om reden dat het de plaats is waar David bijvoorbeeld, om dat maar iets belangrijks te noemen, de plaats is waar David koning geweest is, niet over heel Israël, maar wel over de twee stammen. Dat wil zeggen, toen David oorspronkelijk koning werd, werd hij koning over Juda. En in principe is dat dan het tweestammenrijk, de Joden. Nee, het tweestammenrijk bestond nog niet. Maar het punt is gewoon dat als later, na de regering van Salomo, het rijk in tweeën splitst, in een tweestammen- en tienstammenrijk, dan komt het niet zomaar uit de lucht vallen, die verdeling, maar dan is dat omdat die verdeling vroeger ook al bestaan had. Juda had altijd al wat apart gestaan. Want David werd koning over de twee stammen van Israël en regeerde daarover 7 jaren. En na de 7 jaren, toen werd hij gevraagd om alsjeblieft ook koning te zijn over de andere 10. Dat wil zeggen, hij werd gevraagd om koning te zijn over de 12 stammen. En daarover heeft hij dan nog eens een keer 33 jaar geregeerd. Dus 7 jaar in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem, want zo is dat gegaan. Zodat elke keer als je leest over Hebron, dan lees je dus over een gedeeltelijk koninkrijk van David. Een beperkt koninkrijk. Een koninkrijk wat nog niet ten volle openbaar is. Het is er wel, maar het is nog niet openbaar. Dat is van belang, omdat u natuurlijk wel weet dat deze 7 en 33 jaar ook teruggevonden worden in de volgende bedeling. Dat wil zeggen, van onze tijd uitgerekend de volgende bedeling. De bedeling van de volheid der tijden, waarin een periode van 40 jaar overbrugd dient te worden vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren met het binden van Satan enzovoorts. En die 40 jaar worden verdeeld in 7 en 33, waarbij de eerste 7 jaar niks anders is dan de 70ste week. En een week is 7. De 70ste week van Daniël, de laatste 7 jaar uit de geschiedenis van Israël, die dan vervolgens leidt tot de bekering van Israël. Dat is ook wel aardig, want die 70ste week van Daniël is weliswaar geschiedenis van Israël, maar ik zei het een beetje te snel, want het is nog geschiedenis van uw volk en uw heilige stad. Uitdrukking uit Daniël 9 vers 24. Waar tot Daniël gezegd wordt: 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Nou, het volk van Daniël was het volk der Joden, dus het tweestammenrijk. En de heilige stad was weliswaar Jeruzalem, maar het gaat over Joden. En wat u dus vast moet houden, is dat die 70ste week van Daniël, en dus die 7 jaar, en dus die hele kwestie van Hebron, de naam Hebron, allemaal in verband staan met een koninkrijk van Christus nog niet geheel geopenbaard. En voor zover het er is, is het slechts over twee, over een deel van het volk. Daar gaat het om. Het is dus een beperking en pas later zal het verder uitgebreid worden. Nou goed, als we nou lezen hier over Hebron, waar Sara sterft, dan zouden we bij de dood van Sara moeten denken aan het overlijden, de dood van het natuurlijke volk. Dat wil zeggen, van Israël. Een einde van het natuurlijke volk als zodanig. Ik had bijna gezegd ongelovige volk. Dat had ook gekund, maar het is een beetje moeilijk om dat te zeggen. Uit piëteit met Sara, zal ik dan maar zeggen. Want je kunt moeilijk van Sara zeggen dat ze ongelovig was. Zo was het niet. Dat is ook niet de bedoeling. Maar het is wel degelijk zo dat aan het nationale bestaan van het Joodse volk of van Israël een einde zal komen. Ik zeg of van Israël. Ik moet gewoon zeggen dat aan het nationale bestaan van 10 stammenrijk al lang een eind gekomen is. Dat is al 2700 jaar geleden of zoiets. En de rest slechts nog 2 stammenrijk. En daar komt een eind aan. Komt een eind aan dat bestaan. Nou, wanneer? Aan het einde uiteraard van de 70ste week van Daniël. Want dat is de gelegenheid waarbij het laatste overblijfsel van de ongelovige staat wordt bijeengedreven in Jeruzalem. En daar inderdaad wordt, uitgeroeid is iets te sterk uitgedrukt. Maar daar komt het ongeveer neer. Komt daar in het oordeel. En Jeruzalem als laatste bolwerk van de Joodse staat zal inderdaad ingenomen worden. Precies zoals beschreven in Zacharië 14. Vers 1. En wat er dan verder staat is dat de Heer weliswaar zal verschijnen daar in de buurt, maar dat is buiten Jeruzalem en op de Olijfberg enzovoorts. Waarbij we leren dat men of in de stad omkomt, of men kan uit de stad vluchten, maar dat geldt alleen voor de gelovigen uiteraard. Men kan de stad uitvluchten door de Olijfberg naar de woestijn. En meer speciaal naar Petra, want daar gaat het natuurlijk om. Maar de gedachte is dan dat daarbij een einde gemaakt wordt aan het nationale bestaan van Israël. Wel voor zover Sara dat nationale bestaan van Israël uitbeeldt, en dat doet ze, is haar dood de uitbeelding van hoe een eind komt aan dat bestaan van Israël. Zodat de dood van Sara hier in verband gebracht zou moeten worden, via de naam Hebron in elk geval, met het einde van de 70ste week van Daniël en de val van Jeruzalem. Daar is echter niet alles mee gezegd, want er zit nog een ander verhaal aan vast. Het blijkt namelijk dat niet alleen Jeruzalem zal vallen in de toekomst, aan het eind van de 70ste week. Oftewel, niet alleen zal een eind gemaakt worden aan het bestaan van een Joodse staat in de toekomst, maar in het verleden is dat ook al 1 keer gebeurd. De val van Jeruzalem, met daarbij horend het einde van de Joodse staat. En dat is gebeurd in het jaar 70, wel een toeval, in het jaar 70 van onze jaartelling. Nou ja, ongeveer dan, want strikt genomen was het eerder, namelijk wanneer we spreken over het slaan van een beleg rondom de stad. Het was een paar jaar eerder, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat aan het begin van onze bedeling dat heeft plaatsgevonden, waarbij inderdaad een eind gemaakt werd aan de Joodse staat, voor zover die bestond dan. Maar die bestond net zozeer als dat die in onze dagen bestaat, weliswaar niet al te onafhankelijk toen, maar het is die staat nou natuurlijk nog niet. De Joodse staat is nog steeds afhankelijk van andere mogendheden. Dat was toen zo en het is nu ook zo. Toen was die staat ongelovig, dat is nu ook. En nu zal hij verwoest worden in de betrekkelijk nabije toekomst. Maar in het verleden is dat ook al een keer gebeurd. En het staat allemaal in verband met dat Hebron Want een andere toepassing van Hebron is dat het, zoals ik al zei, spreekt over een beperkt koninkrijk van David. Maar daarachter ligt een heel andere waarheid. Daarachter ligt namelijk de waarheid dat wij in onze bedeling te maken hebben met een beperkt koninkrijk van Christus. Dat wil zeggen, een koninkrijk niet beperkt tot Hebron en het tweestammenrijk, maar beperkt tot de hemel. Oftewel beperkt tot de gemeente. En dat is de reden waarom de naam Hebron, al wat ermee samenhangt, ook daadwerkelijk in verband gebracht wordt met de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat zit daaraan vast. Kijk, je moet zo bedenken dat als we komen vanuit het Oude Testament, dan komen we tot en met de 69e week van Daniël. Die eindigen namelijk zo op 5 dagen na. Maar wat is 5 dagen op 69 van 7 jaar? 483 jaar, maar 173.880 dagen. Dat maakt 5 dagen niet uit, hè? Daar hebben we het niet over. Dus ja, dat is nou rekenen. Ja, het einde van de Oud-Testamentische bedeling komt dus uit bij het kruis. Waarna de 70ste week zou moeten beginnen. In die dagen. Dat is dus die beruchte 7 jaar waar we steeds over hebben. Wel, die is niet begonnen, maar in plaats van dat die 70ste week begon, begon de tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, begon de verborgenheid. De bedeling van de verborgenheid, wat doet dan niks de zaken? Het was of het een of het ander. U weet dat uit het Oude Testament is nooit duidelijk op te maken wat er zou gebeuren exact na het lijden dat op Christus komen zou. Zou Israël tot bekering komen en verzameld worden uit de heidenen of niet? Dat is maar de vraag, want het hing af van of Israël tot bekering zou komen. Het werd nogal tamelijk in het midden gelaten. En dan blijkt dat de profetieën die spreken over wat er na het lijden van de Christus zou gebeuren, dat die profetieën allemaal dubbelzinnig zijn, omdat ze of gaan over de toekomstige, nog steeds toekomstige ontwikkeling van Israël, een bekering van Israël, al wat ermee samenhangt, of ze spreken over de gemeente. Het is één van beide. En in de praktijk blijkt dat veel van die profetieën over beide tegelijk spreken, omdat de woordkeus zodanig is dat het aan de ene kant heel goed op Israël van toepassing gebracht kan worden, terwijl het aan de andere kant heel goed op de gemeente van toepassing gebracht kan worden. Nou, dat is dit verhaal dus ook, want we komen na de dood en opstanding van Christus terecht bij of de 70ste week van Daniël met het hele verhaal van Hebron en een beperkt koninkrijk, beperkt tot een deel van Israël, namelijk slechts het tweestammenrijk. Of in plaats daarvan komen we terecht bij de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat is ook een tweestammenrijk eigenlijk. Omdat die twee dan slaat op hoe uit 2-1 gemaakt is. En dat is de gemeente immers, uit 2-1 gemaakt. Uit 2 delen van Israël. Of anders uit Jood en Heiden. 1 volk gemaakt, wordt op beide manieren uitgelegd. En die tweeheid ervan, die komt nog meer tot uitdrukking in de dubbelheid van het eerstgeboorterecht. Want het eerstgeboorterecht houdt in dat de betrokkenen, de eerstgeborene, een dubbel deel krijgt. Hij telt voor 2. Hoe dat ook zij, je komt dus toch terecht bij of de 70ste week van Daniël, of bij de roeping van de gemeente. Dus 1 van beide. En aangezien, daar komt u hoor, aangezien bij dit soort profetie, bij die dubbelzinnige, altijd zo is dat die verborgenheid de belangrijkste toepassing van de profetie is, zouden we ook bij deze oud-testamentische typologie hier in Genesis 23 het eerst moeten denken aan de roeping van de gemeente, daarna pas eventueel aan de roeping van Israël. Zo werkt het nou eenmaal. Maar niettemin, beide zijn mogelijk, maar als het om typologie gaat, symboliek in het algemeen, dan is de toepassing op de gemeente daar eigenlijk de meest voor de hand liggende, omdat het daarbij echt gaat om verborgene dingen. Al die andere dingen in verband met Israël worden gewoonlijk ook wel letterlijk vermeld. En zo is het met de dingen van de 70ste week. Die worden heus wel letterlijk vermeld. Maar de dingen van de gemeente vinden we in het Oude Testament slechts in de vorm van typologie. En dat is in dit hoofdstuk dan ook zo. Later vinden we, ik weet nooit uit mijn hoofd waar het staat, ik kan het nog zo goed vinden. Dat zal ik maar niet zoeken. Maar later vinden we dat als de spionnen, de verspieders, oh ja, als de zonderschool, hè, verspieders. Als de verspieders in Kanaan komen, dan vinden ze daar onder andere Hebron. En van Hebron staat dat het gebouwd was 7 jaar voor Nou ja, iets voor een of andere plaats in Egypte. 7 jaar. Men komt Hebron tegen. Voor het eerst komt Israël bij Hebron na de uittocht. En men stelt meteen vast wanneer het gebouwd wordt. 7 jaar voor een andere stad. Nou, wanneer die andere stad gebouwd was, weten we ook niet. Dus het maakt niks uit. Maar het gaat er maar om dat het jaar dat van Hebron staat, dat het 7 jaar eerder was dan iets anders. En dat is het hele verhaal, want de verbinding met de 70ste week van Daniel is daarmee ook duidelijk. Hebron, als aanduiding van de 70ste week van Daniel, bestaat inderdaad een periode van 7. Het is een 7 jaar voordat de 33 beginnen. 7 jaar voor de openbaring van het koninkrijk van Christus enzovoort. Dus er zit altijd een 7 aan vast. Ik ken trouwens nog het verschijnsel dat in Hebron ook was het niet Absalom? Ja, Absalom tot koning werd uitgeroepen in Hebron. Dacht ik. Nou goed, laten we maar niet op ingaan. Maar de geschiedenis noemt Hebron nog alles. Hebron kennen we dan ook in verband met die 7 jaar. Dat ligt er dan dik bovenop. Aan de andere kant wordt Hebron ook genoemd als een van de vrijsteden. Dat wil zeggen een van de steden waarin officieel niet de koning, maar waar de hoge priester de hoogste macht had. En dat betekent dat men daar in de vrijstad vrij was voor wat dan heet de wraak van de bloedwreker. De gedachte daarbij is dat als men zonder opzet iemand gedood had en dus schuldig was aan dood door schuld, want zo heet zoiets, dan zou men naar die vrijstad kunnen vluchten om daar vrij te zijn. En de typologische betekenis van die wetten is een heel eenvoudige. Dat is namelijk dat de vrijstad een type is van de gemeente en dat de doodslager die zonder opzet iemand gedood had tijdens werkzaamheden waarbij de bijl van de steel vloog, want zo staat het dan in de Bijbel, hè? Dat is gewoon een beeld van Israël. De Jood in het algemeen, de Israëliet, die immers weliswaar onopzettelijk, maar niettemin door eigen schuld de Messias gedood heeft. Want zo staat het nou eenmaal. De Heer bad wel, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar ook als ze niet weten wat ze doen, daarom treft hen wel degelijk schuld. En de vergeving daarvan, die Israël daarvoor ontvangt, wordt dan ook uitgebeeld doordat die doodslager kan vluchten naar de vrijstad waar hij vrij is zolang als de hoge priester leeft. Kortom, de vrijsteden zijn een beeld van de gemeente. En Hebron was er daar één van, waarschijnlijk ook wel de bekendste. Nou, het is daar waar Sarah sterft. Zodat we tot de ontdekking komen dat of er komt een eind aan het nationale bestaan van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniel, of in verband met de 70ste week van Daniel, bij de val van Jeruzalem, dat is heel concreet. Dat zal ook wel. Maar daarnaast dienen we te beseffen dat hetzelfde verhaal ook van toepassing is dan op het begin van onze bedeling, waarbij een einde gemaakt werd aan het nationale bestaan van de Joodse staat, uiteindelijk in het jaar 70 van onze jaartelling. En ook dat wordt aangeduid met Hebron, omdat dat de tijd is waarin juist de roeping van de gemeente tot stand kwam. En eigenlijk is het zo, maar dat is moeilijk aan te tonen, maar eigenlijk is het zo dat de hele openbaring van de gemeente en de gemeentelijke waarheden voltooid was in de jaren, of in het jaar of in de jaren waarin Jeruzalem omsingeld en verwoest werd. Daarom vind je het net niet meer terug in de Nieuwtestamentische geschiedenis. Wat je nog wel vindt, dat is dat je de lege plaats zou moeten verlaten, Jeruzalem. Omdat daar een eind aan zou komen. Men zou Jeruzalem moeten verlaten en in plaats daarvan zou men zijn toevlucht moeten nemen in de gemeente. En het is niet aan die plaats Jeruzalem gebonden. Hoe dat ook zij, de val van het Joodse volk in het verleden en de roeping van de gemeente, die horen uiteraard bij elkaar. Aan de ene kant verdwijnt dat natuurlijke volk, Israël. Aan de andere kant wordt een ander volk geroepen. En dat is precies wat hier wordt uitgebeeld. In onze dagen namelijk is Israël dood, officieel. In de toekomst gebeurt zoiets weer, daar gaat het nou niet om. Maar officieel is Israël in onze dagen dood. Is gestorven. En daarom rekent God het niet. God rekent met Lo Ami, niet mijn volk, en Lo Ruhama, niet mijn beminde of niet mijn ontfermde, of hoe men het dan maar vertaalt. En het is over die situatie dat hier gesproken wordt in Genesis 23, waar dan staat in vers 2, Abraham stond op, of kwam om Sarah te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht zijner doden en hij sprak tot de zonen van Het, zeggende enzovoorts. Nou, die zonen van Het, zonen van Get is het eigenlijk, dat zijn Kanaanieten, dat wil zeggen, dat zijn de, wat men dan wel gewoonlijk noemt, oorspronkelijke bewoners van dit land, Kanaan, dat zal er nog wel. Maar dat het Kanaanieten zijn, dat weten we niet omdat ze in Kanaan woonden, maar andersom, hè. Zijn Kanaanieten, en daarom heet het land ook zo, genoemd naar Kanaan. Dat kan er niet missen, want Get of Het komen we voor het eerst tegen in Genesis 10, vers 15. In de zogenaamde volkerentafel, die hebben we in de tijd ook besproken. In Genesis 10, vers 15 lezen we namelijk, en Kanaan, gewoon Sidon, zijn eerstgeborene, en Het, of Get. En de Jezubiet en de Amoriet en de Gergeziet en de Hiviet en de Arkiet en de Siniet en de Arvadiet en de Semariet en wat er verder volgt. Dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, deze Het is een Kanaaniet en dus een afstammeling van Gam, eigenlijk. Een hele andere tak van de familie. De vervloekte tak van de familie is het eigenlijk, want de Gamieten worden geacht vervloekt te zijn. En de naam Het of Get vertaalt men dan ook met een verschrikking. Hij is een verschrikking. En die zonen van Het, misschien heten ze zelf ook allemaal Het hoor, maar ze heten de zonen van Het. Die hebben een slechte reputatie. Als we nou even verder bladeren naar Genesis 27, dan lezen we daar in vers 46 dat Jacob na het een en ander, na die kwestie van het eerstgeboorterecht, jawel, eerstgeboorterecht, dat Jacob na de kwestie van het eerstgeboorterecht met Esau enzovoort moet vluchten. En zijn ouders praten erover met elkaar. En Rebecca, vers 46, Rebecca zeide tot Isaac, ik heb verdriet aan mijn leven vanwege de dochteren Hets. Indien Jacob een vrouw neemt van de dochteren Hets, gelijk deze zijn, van de dochteren deze lands, waartoe zal mij het leven zijn? En dus Isaac riep Jacob en zegende hem en gebood hem en zeide tot hem, neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan, maar dat is hetzelfde als de dochteren Hets uiteraard, hè? Het is een zoon van Kanaan. En dus mag je opgaan naar Paddan Aram, ten huize van Betuel, de vader uwer moeder, en neem u vandaar een vrouw van de dochteren van Laban, uwer moeders broeder. Kortom, er moet ergens een achternicht op gaan zoeken, is de gedachte. En zo hoort dat, in ieder geval in de dagen van de aartsvaders, en daar gaat het maar even om. Misschien dat ik daar later nog wel op terugkom op dat verschijnsel, want het is echt wel interessant. We hebben trouwens in de voorgaande hoofdstukken gezien dat Abraham met zijn zuster, nou ja, een halve noemen wij dat, wat ik nooit begrijp. Ja. Halfzuster. Dan vraag je af waar de andere helft dan vandaan komt, hè? Maar ja, dat vind ik zoiets raars. Maar in ieder geval, zijn zuster, dat heet gewoon een zuster hoor, niet half, hè. Maar zijn zuster, anderen trouwen met hun nicht. Nou, dat zal dan wel, daar hebben we het nog wel eens over. Maar het is duidelijk dat die dochteren van Het, dan wel de dochteren van Kanaan, een slechte reputatie hebben. Ze zijn ook Gamieten en bij deze Semieten liggen die niet zo erg goed. Al moet gezegd worden dat Abraham hier in Genesis 23 redelijk goed, op een of andere wijze, met ze overweg kan. Nou, hoe dat ook zij, er staat, dat hij sprak tot de zonen van Het en dus tot die Kanaanieten. Hij zegt, ik ben een vreemdeling en inwoner bij u, een gastarbeider, erg onaangepast. Nee, hij woonde ook apart, in tenten. We denken wel eens, zoals een soort daarvan een mooie televisiedocumentaire kunnen maken. Opname maken bij Abraham, die als gastarbeider in het land wat het zijn en niet was, in tenten moest wonen enzovoorts. Hè? En dat zonder enige sociale voorzieningen, denk ik wel eens. Dat zou ik wel kans toezien om daar een reportage van te maken. Het zal alleen niet eerlijk zijn, maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Hè? Nou goed. Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Vreemdeling, namelijk inwoner, is de gedachte. Hoezo vreemd? Wel, hij is buitenlander eigenlijk. In welk land hoort hij dan wel thuis? Nou, helaas nergens. Of het zou in Babel moeten zijn. Ur der Galdeën namelijk, waar hij vandaan kwam. Dat is het enige wat er nog eens thuis beschouwd werd. Maar Dat beschouwt hij niet als zijn thuis. Hij heeft namelijk geen thuis. Dus hij zegt, ik ben vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u of een erfgraf. Want een begrafenis of een graf is allemaal een zelfstandig naamwoord van begraven, zal ik maar zeggen. Dus dat maakt niks uit. Geef mij een erfgraf bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En de zonen Hets antwoordde Abraham, zeggende tot hem: hoor ons, mijn heer, gij zijt een vorst gods in het midden van ons, wat eigenaardig is, omdat de term vorst gods kan opgevat worden als de vertaling van de naam Israël. En die naam was hier nog nooit gebruikt, hoor. Die was er nog niet. Er kwam pas twee generaties later bij Jacob, die ineens Israël genoemd wordt. Maar die naam wordt hier al gebruikt, eigenlijk. Alleen heet het dan, gij zijt een vorst gods in het midden van ons. Dat had er kunnen staan, gij zijt Israël in het midden van ons. Het is volstrekt hetzelfde. En dat is aardig, omdat we al gezien hebben dat Sarah inderdaad de positie van Israël inneemt. Er is iets met Israël. Dit gaat over Israël. En vandaar ook deze verwijzing naar Abraham. Gij zijt vorst gods in het midden van ons. En dus zeggen ze, vanwege de hoge positie, begraaf uw doden in de keuren. En keuren wil zeggen de keuze. Zo is hetzelfde hoor. Je kunt er een uitzoeken, betekent het. Iets keuren wil toch ook zeggen dat je een keuze maakt? Keuren en kiezen is dus eigenlijk hetzelfde. Begraaf uw doden in de keuren onze graven. Niemand van ons zal zijn graf voor u weren dat gij uw doden niet zal begraven. Met andere woorden, je kunt bij ons wel terecht, is ruimte genoeg. Nooit weg. Hè? Maar dan zou het wel een graf zijn van de Hethieten. En dat wil Abraham niet, want hij bezit weliswaar geen land, geen grond om te leven. Maar en hij kan dus ook meteen vertrekken als het nodig zou zijn. Maar voor zijn doden wenst hij toch een vaste plek te hebben, om een of andere reden. Dus staat hij op, boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen van Het, vers 7. En hij sprak met hen, zeggende: is het uw wil, uw ziel staat er eigenlijk, maar dat maakt niet uit, hè. Is het met uw wil, bent u het ermee eens, betekent het gewoon, dat ik mijn doden begraven van voor mijn aangezicht? Zo hoort mij en spreekt voor mij bij Efron, de zoon van Zohar, dat hij mij geven de spelonk van Machpela. Abraham heeft dus een speciale spelonk op het oog. Dat hij mij geven de spelonk van Machpela. Waarom Efron, de zoon van Zohar? Wel eenvoudig, omdat die spelonk van Machpela in zijn bezit was, daar staat hij dan ook, die hij heeft. Die is namelijk aan het einde van zijn akker. Dat is voor de hand, want de akker is meestal redelijk vlak. Nou, niet echt vlak, maar redelijk vlak. En als die akker ophoudt, dan is dat omdat daar een steilere wand begint. En bij die steile wand is daar die bergwand. Dus daar is inderdaad dan hier een spelonk, zo zit het. Aan het eind van de akker is dus een graf. Weet je wat je daar begraven kunt? Aan het eind van die akker? Nou? Een schat. Heel goed, dat deed hij ook. Nou, die begraaf je niet, dacht ik, hè. Maar in Matthäus 13 inderdaad wordt een schat begraven. Of was een schat begraven. Hè? Ja, ja, er komt iets mee overeen. Maar een parel is niet begraven. Ja, geef hem maar gelijk. Dan blijft ze erin. Nou ja, in Matthäus 13 is inderdaad in de akker, hetgeen is de wereld, daar is inderdaad een schat begraven. En de schat is daar, in Matthäus 13, in beeld van Israël. En die heer, die weet je wel, die mens van die koopman, die betekent dat hij van Kanaan kwam, was een koopman. Kanaan betekent dat hij in de handel zit. Maar goed, die koopman, die verkoopt alles wat hij heeft, koopt die akker, hetgeen is de wereld, terwille van de schat die erin is, en dat is Israël. En als je het mij vraagt, vind je hier een parallel van het verhaal. Want de akker is de akker van Efron, de zoon van Zohar. Even de zonen van Het. En in die akker is die spelonk van Machpela. En daarin ligt inderdaad een schat, oftewel Israël, oftewel Sarah begraven. Zo zit dat. Dat is dus waar Abraham om vraagt. Vers 8, neem ik de draad weer op. Hij zegt dus: als u het goed vindt, als het met uw wil is, dat ik mijn doden begraven van voor mijn aangezicht. Als het dan toch goed is dat hij een graf kan uitkiezen, dan zegt hij: nou oké, doe me die maar ik wil hem wel kopen. Want dat vraagt hij. Dat staat namelijk die in vers 9. Die spelonk van Machpela die hij heeft, die is aan het einde van zijn akker. Dat hij mij dezelfde geven om het volle geld tot erfbegrafenis in het midden. Toen zeiden ze, je kunt hem wel gratis krijgen. Zei Abraham, nee, dat is niet de bedoeling. En hij betaalde er uiteindelijk voor. Zo was het verhaal. Nou, die akker was van ene Efron. Dat staat in vers 8. En Efron, ja, de vertaling van de naam is altijd, van namen is altijd moeilijk, heb ik wel eens meer gezegd. Hè? Vertalen van woorden, dat valt wel mee als ze in een zin staan. Zo hoort het ook, hè. Maar als ze niet in een zin staan, zoals bij namen, is de vertaling erg moeilijk, maar we komen er wel. Want Efron wordt weliswaar vertaald met een kalf, oftewel een hert, maar dan is het een groot jong hert. Het wordt ook kalf, als kalf aangeduid. Niet altijd. Sommige herten heet het een kalf, anderen niet. Het is een kwestie van woordkeuze. Maar dat hele woord is afgeleid van afar. Efron komt van afar. En afar is of grijs of gewoon stof. Afar, stof. En zo vinden we een kalf. En toch is het stof. Dat komen we nog wel eens in de Bijbel tegen, al is het daar een ander woord voor kalf, dat is namelijk gouden kalf, dan wordt het tot stof gemaakt en vermalen. Maar er is iets mee namelijk. Nou, hoe dat ook zij, deze Efron mag dan vertaald worden met kalf, maar in wezen gaat het om stof en dus om stoffig zijn of grijs zijn. Maar het lijkt me niet moeilijk dat dat stof zijn een uitbeelding is inderdaad van de dood. Dat is het. En die man, Efron, de stoffige, heeft inderdaad één graf. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En wel in het graf van deze Efron. Zo. En hij is de zoon van ene Zohar. Zohar. Ik kan het ook bijna niet uitspreken. Zohar. Dat wil zeggen dat hij blinkend is. En soms wordt het vertaald met wit, maar er zijn nogal wat woorden voor wit, dus dat weet ik niet. Maar Zohar, blinkend, wit, glanzend of iets dergelijks. En hier vinden we dus het grijze, oftewel de stof, als zoon van dat wat blinkend is. En de betekenis daarvan is heus niet zo moeilijk. Want het grijs zijn of stof zijn van Efron is een beeld van de dood. Maar de dood is de zoon van Zohar, de blinkende, en die blinkende, die Zohar, die witte, is dus de uitbeelding van degene die het geweld des doods heeft en die de oorzaak is van de dood, namelijk Satan. Satan, ja. Satan gewoon, de grote tegenstander. Want door hem is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en die is tot alle mensen doorgegaan. Hij heet dan ook degene die het geweld des doods heeft. Hij is erg bereidwillig om een graf ter beschikking te stellen. Hij is ook erg bereidwillig om de dood te bedienen, zal ik maar zeggen. Hij is immers degene die het geweld des doods heeft, dus dat past heel goed in zijn straatje. Nou, dan staat dan ook over dat in mij geven de spelonk van Machpela, ja, niet cadeau, dat staat er ook niet. Dat in mij geven wil ik maar gewoon zeggen overhandigen, of in eigendom geven. Dat in mij geven de spelonk van Machpela, dat hij mij dezelfde om het volle geld geven tot een erfbegrafenis in het midden van u. Daar ontstaat dan enige problematiek over. Want er staat er, Efron, vers 10, zat in het midden van de zonen Gets. En Efron de Hetiet antwoordde Abraham voor de oren van de zonen Hets, van al degenen die ter poorten zijn de stad ingingen, zeggende: nee, dat doen we zo niet. Nee, mijn heer, hoor mij, de akker geef ik u. Ook de spelonk die daarin is, die geef ik u. Voor de ogen van de zonen mijns volks geef ik u die. Begraaf uw doden. Maar Abraham neemt er geen genoegen mee. Hij kan dat hier gratis krijgen. Je zou zeggen, dat is toch een goed argument. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het gaat natuurlijk gewoon weer eens, net als altijd, om de typologie. Dat Abraham, die neemt die dood niet. Die dood die wordt maar al te graag toegepast. Het is een Satan die door de macht van de dood heerst over de wereld. Dat is ook heel eenvoudig, want alle kennis die een mens ooit verzamelt in zijn leven is gewoon weer weg op het moment dat die mens sterft. Het is verdwenen. Alles voor niks geweest. En het resultaat is dan ook, en dat is een van de grootste, meest voor de hand liggende trucs die de duivel gebruikt. Het resultaat is dan ook dat alle dingen die in de loop der tijd worden opgebouwd toch vanzelf weer verdwijnen, zodat er in de praktijk helemaal nooit wat opgebouwd wordt. Dat hoor ik van de week nou weer. Ik kijk nooit televisie. Ja, dat doe ik wel eens, maar er is overdag nooit wat te zien. Hadden ze weer uitgevonden dat ze, geloof ik, een jaar 50, 60 geleden misschien hadden ze heel Nederland volgelegd met riolering. Hebben jullie ervan gehoord? Mogen jullie ook niet kijken. Hier in het zuiden mag dat toch wel. Hier wel, hè? Nou goed, ze hadden heel Nederland volgelegd met riolering. Je snapt niet waar de vervuiling vandaan komt, want we hebben zo'n mooi rioleringssysteem. Dus 50, 60 jaar geleden, dat is nauwelijks een mensengeneratie. Er leven genoeg mensen die het meegemaakt hebben dat dat gebeurd is. En nu blijkt dat het hele zaakje verrot is. En vervangen zou moeten worden, heeft nooit iemand wat aan gedaan. En je weet hoe dat gaat, dan krijgen de politici de schuld, omdat het politiek niet aantrekkelijk is om je te richten op de vernieuwing van het rioleringssysteem. Zolang je het toilet nog kunt doortrekken, stem je toch niet op een partij die vindt dat er een andere pijp in die grond moet, want daar zie je toch niks van, er kan niemand eer aan baan. Kortom, het is in 60 jaar niet gebeurd en nu schijnt het een miljoenen, miljarden kwestie te worden om het allemaal, om heel Nederland, voor een andere riolering te voorzien. Toen hoorde ik iemand zeggen, daar heb ik... Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar zoiets, wat ik nou alleen maar probeer te zeggen is, wat is nou 50, 60 jaar? Dat is nog geen generatie. En dan moet al het werk wat toen gebeurd is, waar men toen zo trots op is, moet overnieuw gedaan worden. Dat komt het neer. Net als met alles zo. Ik ben nog niet zo bar oud, maar ik heb bouwwerken zien slopen en die ik eerst had zien bouwen. Mooie nieuwe dingen. Maar ze zijn alweer weg. Ze hebben hun taak alweer gehad. Ze zijn afgeschreven of weet ik veel. Maar in ieder geval, niemand beliefde ze meer. Dus werd het weer gesloopt. Het is weer weg. Enzovoorts. En ik heb plekjes in Nederland waar ik vroeger op mijn duimpje de weg weet. En die kan ik nou niet eens meer terugvinden eigenlijk. Wat moet hier ongeveer geweest zijn? Maar de bekende plekken zijn er niet meer. Het is allemaal weer vervangen en verouderd. En dat om die stoffelijke dingen geeft dat natuurlijk niet zoveel. Hoewel je ontheemd gaat voelen. Maar dat was Wim Sonneveld, hè? Over het dorp, hè? Ik was een kind, hoe kon ik weten dat alles weer voorbij zou gaan? Nee, dat is inderdaad zo. Maar het gaat wel zo. En dat is met de zienlijke dingen, dat is met de onzienlijke dingen ook zo. Dat gaat voorbij. Zodat er geen continuïteit is, er wordt nooit wat opgebouwd. Dus elke keer weer de dood die tussen beiden treedt, enzovoorts, hè? En zo gaat het met het zoeken naar de waarheid. Je mag dan waarheid vinden. Maar vandaag of morgen blaas je de laatste adem uit. Zo heet zoiets. En dan is dat weer weg. Is het weer verdwenen. Kan de ander weer overnieuw beginnen. Zo gaat het in de praktijk. Er wordt nooit iets werkelijks tot stand gebracht door de werking van de dood. En er zijn maar een paar jaar voorbij. En er zijn mensen die zeggen, is dat nou echt waar dat ze 6 miljoen Joden hebben omgebracht een jaar of 45 geleden? Net 10 jaar geleden geloofde. Het was maar heel kort geleden. Laat staan als we praten over iets van 2000 jaar geleden. Het is allemaal hoogst twijfelachtig. Men betwijfelt of het echt wel waar is. En of de verhalen van de geschiedenisboekjes niet gewoon bedacht zijn door geschiedsvervalsers. En in vele gevallen is dat niet zo. Nou, dan zeg je het toch een keer netjes, hè. In veel gevallen is dat niet zo. In nog meer gevallen... Nou ja, laat maar. Dus zo gaat dat. Het verdwijnt, men vergeet enzovoorts. En dat is wat hier wordt uitgebeeld ook. De tegenstander is maar al te zeer geneigd om inderdaad de dood toe te passen en door de dood een einde te maken aan zekere continuïteit. En dit moet ik bijzeggen, niet alleen de dood van Sarah, maar zelfs ook de dood van Israël is natuurlijk heel gewild bij de tegenstander. Want als Israël inderdaad sterft, zelfs uitsterft, dat betekent dat het God zijn belofte die hij in Israël gedaan heeft niet zou kunnen volvoeren. Zo werkt dat nou eenmaal. En God had belofte gedaan aan David. Je moet eens kijken hoe zeer de familie van David, zijn afstammelingen, dus in de loop der tijd met uitsterven werden bedreigd. Dat heeft af en toe aan het bekende zijden draadje gehangen. Zo gaat dat. Niet dat het echt zoveel uitmaakt, want God is met machten om de doden weer uit de dood terug te brengen, zoals in het voorgaande hoofdstuk reeds vermeld werd, maar dat was Genesis 22, het offer van Isaac. Maar niettemin Zo gaat het wel, zodat de tegenstander hier al te zeer bereid is om een graf ter beschikking te stellen. Het zou zijn graf gebleven zijn, Abraham had het mogen gebruiken. Leuk. Maar zo gaat dat niet, want wat er gebeurt is dat Abraham weliswaar het graf wil hebben, maar die wil ervoor betalen. Dat is wat hij zegt, dat staat al in vers 9, voor het volle geld. Daar komt Efron, de zoon van Het, en in het bijzijn en ten aanhoren van al die Hethieten zegt hij: nee, dat hoeft niet. Vers 11, nee, maar je hoort mij, de akker geef ik u, ook de spelonk die daarin is. Ze kan de hele akker erbij krijgen. Ook de spelonk die daarin is, die geef ik u. Voor de ogen van de zonen mijn volks geef ik u die. Begraaf uw doden. Waarna ik altijd meteen denk aan Matthäus 4. Waar de Satan, of heet hij daar duivel, dat weet ik niet. De Heer Jezus meeneemt op een hoge berg en hij toont hem al de koninkrijken der aarde. Want de akker is de wereld. Matthäus 13, de akker is de wereld. Dus akker is al de koninkrijken der aarde. En hij zegt tot de Heer: die koninkrijken zal ik u geven. Cadeau. Daarin is weliswaar de dood werkzaam. In die wereld, in die akker. En er is een groot graf in die wereld. In die akker. Die spelonk dus, die van Machpela zal ik maar zeggen. Maar Satan biedt het de Heer Jezus zomaar aan. Maar het zou een wereld geweest zijn waarin de dood actief is. Die beheerst wordt zelfs door de dood. Want waar de dood is, heeft die dood ook heerschappij, uiteraard. Dat is het alleroverheersende principe, het meest overheersende principe in het bestaan van deze wereld, uiteraard. Maar zo werkt het niet. En het was de Heer die ook zei van nee, ik blijf het niet, wat hij dan ook maar zei. Maar in elk geval, het komt erop neer dat de Heer weliswaar de koninkrijken der aarde zou verwerven, maar hij zou ze niet cadeau krijgen zoals ze waren, hij zou ze kopen. En daarna zouden ze ook op andere wijze, via die koop, zijn eigendom zijn. Dat is wat er gebeurd is. Want de Heer heeft natuurlijk de koninkrijken der aarde verworven, maar hij heeft ze gekocht, betaald ook. Er is een prijs voor betaald, en daar gaat het maar om. Nou, dat is wat ook hier gebeurt. Maar de tegenstander zegt gewoon aan Abraham: hier is die spelonk, krijgt een cadeau, geef ik u. Voor de ogen van de zonen mijn volks geef ik u. Die waren getuigen genoeg, dat kon zo gebeuren. Heel demonstratief gebeurde dat. Begraaf uw doden. Maar Abraham buigt zich neder voor het aangezicht van het volk des lands. En hij sprak, vers 13, tot Efron voor de oren van het volk des lands, zeggende: trouwens, zijt gij het, lieve, hoor mij. Waarbij ik de vertaling tamelijk twijfelachtig vind, maar dat vinden de vertalers zelf ongetwijfeld ook. Zo van, is u daar? Oh. Nou, of het een lieve is, betwijfel ik. Want als je het mij vraagt, is het daar zelf. Oh, is dit? Dat zou ik nog kunnen begrijpen. Oh, daar is hij weer. Nou, en dan zegt hij: ik zal het geld des akkers geven. Neem het van mij, zo zal ik mijn doden al daar begraven. Dat wil zeggen, neem het geld van mij. Zo zal ik mijn doden al daar begraven. En dat is ook wat gebeurde. Er wordt 400 sikkelen zilvers betaald. En daarna wordt de dode begraven. Maar daarover hebben wij het verder na de pauze. Wij waren zo'n beetje terechtgekomen in Genesis 23, vers 14. Waar Efron antwoordt aan Abraham, zeggende tot hem: mijn heer, hoor mij, een land van 400 sikkelen zilvers, wat is dat tussen mij en tussen u? Of dat duur is of niet, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk is het 400 sikkelen zilvers. Waarbij zilver is gewoon geld, hè, dat weet je langzamerhand. Zilver is gewoon betalingsmiddel. Argent, zeggen de Fransen. Zilver. Sikkelen is de eenheid. Een sikkel. Het aardige is dat de term sikkel eigenlijk ook iets te maken heeft met de vergankelijke dingen. Dat is helemaal zo met sikkel. Hè? Ja, dat weet ik niet of dat hetzelfde woord is. Want we hebben het over het Hebreeuwse woord. Dit is gewoon Hebreeuws, een sikkel. Shekel. Ja, dat heeft een getalswaarde van 430. En die komt, hè, die komt overeen met die van de ziel. Nefesh. Shekel of nefesh. Dus hetzelfde getalswaarde. En sikkel is dan eigenlijk de uitbeelding van een ziel, namelijk een mens. Die immers sterft, die voorbij gaat, hè. Maar goed, dat maakt hier niet zoveel niet uit. Maar 400 natuurlijk wel, 400 sikkelen. 400, dat is een 4 op het allerhoogste niveau. 400 is bovendien het getal van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus 400 staat dus echt helemaal aan het eind. En de 400 wordt zelfs wel geschreven, zo, als een kruis namelijk. Althans in het Oud-Hebreeuws. Hoe dat ook zij, 400, maar dus met 44 ook zo, staat voor alle vergankelijke dingen. En uiteindelijk voor de dood. En dat is hier dus ook zo. 400 sikkelen dus voor een begraafplaats. Dat is heel toepasselijk. Nou, dat wordt dus, wat is dat tussen mij en tussen u? Dat wordt voor hun weinig, beschouwd als weinig geld. Hoewel het misschien best wel veel is voor een stuk land. Maar we weten niet hoe groot het was. Dus we weten sowieso niet of het duur of goedkoop was. Maar dat doet er ook niet toe. Het schijnt alleen niet al te duur geweest te zijn. Maar het gebeurt. Het wordt betaald. Want er staat, Abraham luisterde naar Efron en Abraham woog Efron het geld. Want geld wordt gewogen. Waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen Sets. 400 sikkelen zilvers onder de koopman gangbaar. Gewone sikkelen, niks bijzonders, gewoon, hè, betekent het. Hè? Alzo werd de akker van Efron, die een Machpela was, dat tegenover Mamre lag. De akker en de spelonk die erin was. En al het geboomte dat op de akker stond, dat rondom in zijn ganse landpalen was gevestigd. Aan Abraham tot de bezitting. Kortom, het hele landgoed werd gevestigd aan Abraham tot bezitting. Onder getuigen van een ieder. Onder de ogen van de zonen Hets bij allen die tot zijn stadspoort ingingen. Daarin begroef Abraham zijn huisvrouw. Nou is het eigenaardig dat wij ergens anders in de Bijbel nog eens een keer lezen over de aanschaf van een begraafplaats. Dat is niet al te gebruikelijk, maar het komt nog één keer voor. Heb je een nieuw horloge? Hij piept mooi. Kun je hond goed horen. Nou goed, een andere begraafplaats dus. Dat is de begraafplaats die gekocht werd voor, ik meen, 30 zilverstukken. Van het geld van Judas. Dat wil zeggen, Judas was overleden, en hier is Sarah overleden. Judas was overleden, en toen werd er een begraafplaats gekocht. Niet voor Judas, dat bedoel ik niet, maar wel van het geld wat Judas gekregen had voor het verraad van de Heer Jezus. En daarvan lezen wij, ik dacht in Handelingen 1, als ik me goed herinner. Handelingen 1. Ja, daar staat namelijk in vers 18, deze Judas, heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijn is midden opgeborst en al zijn inwanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, in het Hebreeuws dus. Akker is kennelijk ook Hebreeuws. Akel, akker. Akel dama, oftewel een akker van bloed. Een bloedsakker staat er. En daarvan, van die akker, staat in Matthäus 27, als ik me goed herinner, dat die gebruikt werd als begraafplaats. Even kijken. Dat is vers 7 van Matthäus 27. Tezamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmee, dat deden de overpriesters, hè, kochten zij daarmee de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Een begrafenis voor vreemdelingen. Terwijl die akker van Efron, van de zonen Het enzovoorts, en van Zoan, inderdaad ook een begraafplaats is voor vreemdelingen. De vreemdelingen zijn namelijk Abraham, nou ja, Sarah en Abraham, en Isaac en Rebecca en Lea en Jacob. Dus een begraafplaats voor vreemdelingen. En daarom is die akker genaamd akker des bloeds tot de huidige dag. En de gedachte is daarbij dat dat bovendien nog de vervulling is van een profetie uit Jeremia. Dat staat hier ook allemaal bij. Maar dat betekent, die hele kwestie van die akker, betekent dat Judas, die een type is van Juda, dus het Joodse volk, het laatste overblijfsel van het volk Israël, het natuurlijke volk, dat Judas is overleden, maar het resultaat daarvan is dat een rustplaats, en dan gebruik ik met opzet een ander woord, dat een rustplaats gevonden is om daar vreemdelingen, buitenlanders, dus heidenen, te begraven in Jeruzalem. U weet, de Joden worden begraven op een specifiek gewijde Joodse begraafplaats. Daar worden geen heidenen begraven. Dus als er heidenen sterven, die waren er heus wel in Jeruzalem, dan moesten die ergens anders begraven worden. Dat was een probleem. Maar er werd zo'n rustplaats, zo'n begraafplaats gevonden om heidenen te begraven. En het was op kosten van Juda, oftewel op kosten van Judas, oftewel op kosten van het Joodse volk. De gedachte daarbij is dat allen die begraven worden in die akker des bloeds, die zijn een beeld van de gemeente. Dat wil zeggen, die vinden een rustplaats op kosten van, want die moeten betalen, op kosten van Juda, het Joodse volk namelijk. Dat is het verhaal van Romeinen 11, waar de vraag gesteld wordt hoe het dan zit met de val van Israël en daarna de roeping van de gemeente. En dan staat er dat door hun val de zaligheid de heidenen gezond is. Dat is Romeinen 11, vers 11. Waar staat, door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En dan nog een keer in vers 12. Indien hun val de rijkdom is der wereld, en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid, enzovoorts. Maar er staat dus een paar keer dat de val van Israël geworden is tot rijkdom der heidenen, waarbij de gedachte is dat Israël gestruikeld is en terzijde gesteld of zelfs gedood, en dat daarvoor in de plaats min of meer de gemeente geroepen werd uit de heidenen. Een gemeente die dan in zekere zin de plaats van Israël inneemt. Ik heb het er straks niet meer gelezen, maar in het gedeelte over Judas, daar stond wel degelijk dat ook in het Oude Testament gezegd werd over die situatie van Judas, dat een ander zijn opzienersambt zou nemen. Zijn huis zou woest gelaten worden, maar een ander zou zijn opzienersambt nemen. Wel als Judas een type is van Israël, dat betekent dat het huis van Israël, dus het land, Canaan, dus dat het woest gelaten zou worden, dat geen ander volk in zou wonen en inderdaad tot woestijn zou worden. En dat is ook gebeurd, want het land overvloeiende van melk en honing is inderdaad geworden tot een woestijn. Maar de andere gedachte is dat de positie van Israël, niet geografisch, maar in andere zin, zou worden ingenomen door een ander. Oftewel, zoals de positie van Judas werd ingenomen door die Matthias, die dan in Handelingen 1 gekozen werd, zo wordt de positie van Juda, oftewel van het Joodse volk, oftewel van wat er van Israël over was, die wordt ingenomen door de gemeente. En daar gaat het om. Zodat Israël betaalt, opdat de gemeente tot stand zou kunnen komen. Dat is de gedachte. En sterker nog, Israël, of wat er van over was, vindt zijn rustplaats ook inderdaad in de gemeente. Zoals ook, en dan krijgen we een hele reeks typologie natuurlijk, maar zoals ook de Israëliet die door nalatigheid of door, in ieder geval door schuld, een ander gedood had, niet met opzet, maar het was wel dode schuld, zou ik maar zeggen. Hè? Zoals zo'n Israëliet zijn rust kon vinden in de vrijstad. Dat is precies hetzelfde verhaal. Maar zo is Israël gedood geworden. Israël is Israël niet meer. Het is niet meer Ami, maar het is Lo-Ami. Maar de Israëliet vindt zijn rustplaats in de gemeente, oftewel in de vrijstad. Nou, die akker des bloeds, die van het geld van Judas gekocht is, is gewoon een uitbeelding van de roeping van de gemeente. Heidenen namelijk hebben deel gekregen aan Israël en vinden daar inderdaad hun rustplaats. Maar de Israëliet zelf ook vindt zijn rustplaats in de gemeente. En dat is nou wat hier uitgebeeld wordt in Genesis 23. Want Sarah, oftewel Israël, is gestorven, maar de beloften die gedaan waren blijven van kracht. Daar staat Abraham namelijk voor. En dus wordt via Abraham een rustplaats gevonden, een plaats waar Sarah zou rusten. Maar die plaats, die spelonk voor Machpela, die ontrokken is aan de werking van Satan en de werking dus van de dood, aan de werking dus van Zohar en de werking van Efron. Wel, die plaats is een beeld van de gemeente. Dus die hele spelonk voor Machpela drukt uit de tegenwoordige bedeling, waarin geen sprake is van een nationaal bestaan van Israël, waarin Sara dus dood is, om het zo te zeggen. Maar waarbij Israël een rustplaats vindt in een grot. En die grot, of rots, is uiteraard een beeld van de gemeente. Dus het mag helemaal niet moeilijk zijn. Die akker staat voor de wereld natuurlijk. Maar er is inderdaad iets, er wordt inderdaad iets in gevonden. En dat is inderdaad zo dat het gelovig overblijfsel van Israël, of hoe het maar heten mag, gevonden wordt in de gemeente. Zoals Sarah gevonden wordt in de spelonk van Machpela, oftewel in de akker van Efron. Waarna ik natuurlijk nog even moet stilstaan bij wat hier dan staat in vers 17. Alzo werd de akker van Efron, dan ben ik weer in Genesis 23 hoor. Alzo werd de akker van Efron, die in Machpela was, dat tegenover Mamre lag, de akker en de spelonk die erin was enzovoort, dat werd gevestigd aan Abraham tot bezitting. Dat Machpela, dat wordt, dat komt van kafal, het Hebreeuws woord kafal. Kapel, zo zit het, Machpela, hè? Die geet, nou, ik weet niet eens of het een geet is, maar die g en de p en de l heet dat, hè? Die horen bij elkaar, kafal. Dat wordt vertaald met samenvouwen of met herhalen. En vandaar dat het zelfstandig naamwoord, Machpela, opgevat wordt als een vouw. Dat lijkt wat moeilijk, maar je kunt het ook vertalen met herhaling, dat is hetzelfde. Maar de gedachte die erin zit, is die van dubbelheid. Sommigen vertalen het begrip Machpela ook heel vrij met een dubbele grot. Zo van, er zullen wel twee grotten geweest zijn. Eén ingang en dan splitst die zich bijvoorbeeld. Hè? Zoiets is het. Hè? Dus dan is de gedachte dat twee grotten samen uitmonden in de ene opening. Of het zo is, weet ik niet, want ik heb het ding niet gezien. En als je hem wil gaan bekijken, dat kan nog. Ze hebben er natuurlijk een of andere moskee overheen gebouwd inmiddels. Niet een kerk, ze zijn te laat geweest. Een moskee. Naar het schijnt, want of het waar is, weet ik niet. Kan me trouwens ook niks schelen. Bij Hebron, hè? Maar men zegt dat hij daar is. Maar er zit, in ieder geval zit er een begrip van dubbelheid in. Een dubbele grot, een vouw, iets wat dubbel gevouwen is. Iets wat herhaald is, iets wat op elkaar ligt. Want dat kan allemaal dan. Dat is de betekenis van de naam. En als we praten over een dubbele, dan weten we toch waar het over gaat, of niet? Dan hebben we het over eerst geboorterecht, dubbele deel. En dus hebben we het dan inderdaad over de gemeente. Daar gaat het maar om. De ding geeft uitdrukking aan de roeping van de eerstgeborene. In het algemeen is dat natuurlijk de gemeente. Ik heb dan even die verborgenheid eraan op het bord. Hoewel daarnaast natuurlijk ook gesproken kan worden over de toekomst van Israël. Dan hebben we het over die zesde bedeling. Het ligt minder voor de hand, maar dat kan ook. Want daar is de dubbelheid van toepassing op Israël als eerstgeborene te midden van de volkeren. En de dubbelheid zit hem in het 2 en 10 stammenrijk wat samengevoegd wordt enzovoort. Daar krijg je precies hetzelfde verhaal. Maar het is een beetje moeilijk om elke keer datzelfde verhaal ook werkelijk weer te vertellen. Want er blijft zo, al die waarheden van Israël worden toegepast op de gemeente. Maar nogmaals, de gemeentelijke waarheden zijn daarbij eigenlijk de belangrijkste. Hoe het ook zij, Machpela is aanduiding van de roeping van de gemeente. Ik kan ook al haast niet missen, want de gedachte is dat in Machpela en dus bij Hebron, in Mamre, waar we het allemaal eens over gehad hebben, of More, de plaats waar Abraham woonde, waar die eikenbomen stonden, en weet je veel allemaal, dat daar, dat daar op die plaats uitdrukking gegeven wordt aan de roeping van de gemeente, omdat daar allen aan wie de beloften gedaan waren, begraven werden. Dat zo is, lezen wij in Genesis 49 en 50. Dus je hebt gemerkt dat er wat oneenigheid over bestaat. Ik hoor wat verschillende verhalen ook in de commentaren. Dat is jammer, want het staat er toch duidelijk genoeg. Er staat namelijk in Genesis 49... Vers 29. Daarna gebood hij hun en zeide tot hen: ik word verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonk die is in de akker van Efron de Hetiet. En dat is Jacob die hier aan het woord is. Die immers in Egypte is. Die met de hele familie, de hele mispogen heet dat natuurlijk. Maar die met de hele familie in Egypte terecht was gekomen bij Jozef. Maar er staat dan: begraaf mij in die spelonk, in de akker van Efron. Vers 30, in de spelonk, welke is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is, in het land Canaan, die Abram met die akker gekocht heeft van Efron de Hetiet tot erfbegrafenis. Als dat er niet uitgebreid staat, weet ik niet meer. Het moet dus een belangrijk ding zijn, hè? Al daar, zegt hij, hebben zij Abram begraven en Sarah zijn huisvrouw. De volgorde was uiteraard andersom. Abram en Sarah. En dan, daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. Ook eerst de vrouw weer. En daar wil ik dus zelf ook begraven worden. Zodat er dan de drie generaties liggen van degene aan wie de belofte gedaan is. Abraham, Isaac en Jacob. Alle drie met ook de vrouw. En dan staat er weer een keer de akker en de spelonk die erin is gekocht van de zonen Hets. En toen had hij geëindigd te spreken. En dan staat er, als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, legde hij zijn voeten samen op het bed en hij gaf de geest en hij werd verzameld tot zijn volken. En toen was er rouw om de dood van Jacob door Jozef. En dan staat er dat Jozef toestemming vraagt om zijn vader te gaan begraven. Hij vraagt het aan de farao. En dat gebeurt, want er staat in vers 9 van Genesis 50. En met hem togen op zowel wagenen als ruiteren. En het was een zeer zwaar heer. Toen zij nu aan het plein van het... Plein is een plein, hè? Dat weet je toch, hè? Een plein is niet een plein met kinderhoofdjes in het midden van een Brabants dorp of zoiets. Maar een plein is net als het Engels een plein, een vlakte dus, hè? Ja. Het kan ook een vliegtuig zijn, ja. Er zitten die vlakken, de draagvlakken. Maar, ja. Nou, nog meer? Zo. Nou, this is made plain also. Nou, duidelijk dus. Toen ze nu aan het plein van het doornbos kwamen, maar over die man hebben we het al gescheten gehad, dat doen we nou niet meer, hè? Nee. Toen ze aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan gene zijde van de Jordaan is, hielden zij daar een groot en zeer zware rouwklagen en hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Leuk, hè, 7 dagen. Jawel. Als de inwoners des lands de Kanaanieten die rouw zagen op het plein van het doornbos, toen zeiden zij, dit is een zware rouw der Egyptenaren, want die jongens zagen er uiteraard uit als Egyptenaren, Jozef zeker. Daarom noemde men haar naam Abel Mitzrayim, want Abel betekent dat het leeg is en dus dat er rouw is. En Mitzrayim is Egypte, die aan het veer van de Jordaan is, de overzetplaats is dat. Dat is niet een boot hoor, een veer, een schoon doorwaadbare plaats. Maar dat doet er nou niet toe. Maar door de Jordaan gaan wil zeggen, is een beeld van dood en opstanding. En daar wordt natuurlijk over gesproken hier. Hè? Maar dan staat er, en zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had, want zijn zonen voerden hem in het land Canaan en begroeven hem in de spelonk des akkers van Machpela. Let op, de spelonk, de akker wordt allemaal steeds genoemd. De spelonk des akkers van Machpela, welke Abraham samen met de akker gekocht had, tot een erfbegrafenis van Efron de Hetiet tegenover Mamre. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders en alle die met hem opgetogen waren om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had, waarna hij ook zelf overleed. Maar daar gaat het nou verder niet om. Zodat we inderdaad vinden, via Genesis 49 vers 31 en 50 vers 13, dat Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca en Lea en Jacob, of Jacob en Lea, allen begraven werden op dezelfde plek, de spelonk van Machpela. Waarbij de grondgedachte is dat aan hen beloften gedaan waren. En de vraag is, wat komt er van die beloften terecht? En dan is het ene verhaal natuurlijk, de beloften zullen aan hen vervuld worden in de opstanding. Dat is natuurlijk ook zo, dat is gewoon de letterlijke waarheid. Maar aan de andere kant vind je dat die beloften terechtkomen daar in die begraafplaats. Ze hadden beloften ontvangen en waar blijven ze? Ze nemen ze mee in hun graf. Zodat de begraafplaats, de spelonk van Machpela, zelf uitdrukking geeft aan de wijze waarop de beloften vervuld gaan worden. En daar gaat het nou maar om. Want die rustplaats daar is of een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, onttrokken namelijk aan degene die het geweld des doods heeft, onttrokken aan Satan, vrijgekochten des heren, hoe het maar heten mag. Maar dezelfde waarheid is natuurlijk ook straks van toepassing op Israël, in zekere zin aan de volkeren, wanneer in de toekomst alsnog die beloften aan Abraham, Isaac en Jacob vervuld worden. Ook zij zijn dan vrijgekochten des heren en gaan de rust in. En het ingaan in de rust wordt nog altijd uitgebeeld in de dood. Kan het ook niet helpen, maar het is nu helemaal zo.
loop maar op een begraafplaats. En dan staat hier rust. Hè? Daarom dan moet je ook stil zijn op een begraafplaats, denk ik. Ik weet niet. Totdat natuurlijk een bezuin klinkt met een groot geluid. En zo. Dat vind ik altijd mooi, hè? De bezuin zal slaan, kan je nagaan wat herrie dat is. Enzovoort. En dan komen ze eruit. Maar dan is het gedaan met de rust, zou je zeggen. Maar je moet er eenmaal wennen aan de gedachte dat een begrafenis of een graf uitdrukking geeft aan rust in het algemeen. En die rust, dat is inderdaad wat Abraham heeft. En wat degene aan wie de belofte gedaan was, hebben ontvangen. Waarna ik natuurlijk toch nog even moet naar het Nieuwe Testament ter aanvulling van dit verhaal. Dat is uiteraard weer Hebreeën 11. Want daar staat. In vers 8 van Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. En door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte. Het beloofde land betekent dat natuurlijk gewoon. Als in een vreemd land, zeggen de vertalers. Het was een vreemd land. Het was zijn eigendom niet. De Heer had het hem wel beloofd, maar hij had het nog niet gekregen. En hij heeft in tenten, tabernakelen, gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. En de gedachte daarbij is dus dat ze inderdaad geen eigen grond hadden. Het enige wat zij hadden was een begraafplaats. Die werd dan gekocht, maar het land waar ze in woonden is nooit hun eigendom geweest, ondanks de belofte van de Heer. Maar ze hebben er wel al in geleefd. Daar gaat het om. En dan staat er nog achter, vers 10, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. En dat is in ieder geval een verwijzing naar het toekomstige koninkrijk van Christus, want daar gaat het dan natuurlijk in de eerste plaats om. En dan staat er in vers 13, ten overvloede, deze allen zijn in het geloof gestorven, Abraham, Isaac en Jacob dus, maar ze zijn begraven in Machpelah, alle drie. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en omhelst en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren, want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En dat hadden ze dus niet. En in aanvulling daarop staat er dan nog in Handelingen hoofdstuk 7. Er wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Handelingen 7. In de rede van Stefanus, daar staat dat de Heer tot Abraham gezegd had, terwijl hij nog in Mesopotamië woonde, de Galdeeën, en eer hij woonde in Haran, Garan heet het dan ineens hier, Garan, klinkt heel wat Hebreeuwser, hè? Klinkt heel wat Hebreeuwser, Garan. Nou, daar staat dat de Heer toen tot hem zei, vers 3, Hebreeën 7, of Handelingen 7, vers 3. Ga uit uw land en uit uw maatschap en kom in een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land der Galdeeën en woonde in Garan. En vandaar, nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem over in dit land, daar gij nu woont. Canaan. Maar dan vers 5. En hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet een voetstap. Nog geen plek om op te staan, betekent het letterlijk. Nog geen voetstap. En beloofde dat hij hem hetzelfde tot bezitting geven zou en zijn zaad na hem als hij geen kind had. Nog geen kind had, maken de vertalers ervan. Maar het staat gewoon als hij geen kind had. Dat zou hij wel krijgen, maar hoe dan ook. Het verhaal gaat verder in vers 6 gewoon met, en God sprak al zo dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in een vreemd land. Dat is meestal, hè? Als je vreemdeling bent, ben je dat in een vreemd land. Hè? Dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in een vreemd land. En dat ze het zouden dienstbaar maken en kwalijk handelen 400 jaar, daar hebben wij het alles over gehad. Maar de gedachte is juist ook hier, en daar heb ik eerder op gewezen, dat die 400 jaar voor een groot deel worden doorgebracht in het land dat hen beloofd was. Maar ze hadden het niet tot bezitting ontvangen, nog. Want God, vers 5, gaf hem geen erfdeel in het land. Nog niet, althans. En als ze dan ook vreemdelingen waren, 400 jaren, volgens vers 6, zijn dit die 400 jaren, dat heb ik gezegd, vanaf de spening van Isaac tot aan de uittocht uit Egypte. Zodat ze inderdaad vreemdelingen geweest in het land, met de enige bezitting die Abraham had, en die hier dan niet genoemd wordt, maar de enige bezitting die hij had, was die begraafplaats. Maar bedenk dan dat die begraafplaats eigenlijk niet zozeer niet de uitbeelding is van Israël, maar eigenlijk meer de uitbeelding is van wat er aanvankelijk althans van de belofte terecht zou komen. Namelijk, wat Israël betreft, niks. En toch zou er wat van terechtkomen. Want de begraafplaats is nou eenmaal de uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen. Bovendien, wij als gelovigen worden niet voor niks beschreven als erfgenamen, zonen van Abraham. En er komt er nog wat anders bij. Allen die leven in afwachting van de vervulling van de belofte worden ook geacht te zijn in de schoot Abrahams. Dat is in het Oude Testament al zo, hè? Nee, dan is het dodenrijk. Maar daar gaat het nou maar om. Daar is men in de schoot van Abraham en wacht op de opstanding. Dat is dus bijna letterlijk, of helemaal letterlijk, in de dood natuurlijk. Maar in onze dagen ligt het iets anders. Israël wat er niet meer is, Israël wat verdwenen is, Israël wat dood is, heeft een rustplaats gevonden in deze akker. Akeldama van mijn part, maar in deze akker van Efron, oftewel in deze spelonk van Machpela. Want het is de uitbeelding van hoe de beloften aanvankelijk althans zouden worden toegepast en hoe ze dan ook weer later vervuld zullen worden. Want er zit natuurlijk ook een vervolg op het verhaal. Het vervolg is namelijk dat zij wel degelijk opgewekt zullen worden in de toekomst. En het verhaal is ook dat in de toekomst wel degelijk ook wij opgewekt zullen worden en alsnog de vervulling van de beloften zullen ontvangen. Maar dan praten we uiteraard wat de gemeente betreft over de opname van de gemeente. En wat Israël betreft praten we over de gebeurtenissen na de 70ste week van Daniel. Wanneer Israël ook letterlijk zal terugverzameld worden naar Canaan. Verder is het zo, maar dat is een gedachte die ik waarschijnlijk niet hoef uit te leggen. Dat van oudsher de gedachte is dat men op een vaste plek begraven zou worden, een familiegraf of iets dergelijks, omdat men veronderstelt dat op de jongste dag, de dag van de opstanding, dan men dan inderdaad opstaat op de plaats waar men begraven is, zodat men daar meteen elkaar zal ontmoeten. Daarom laat men zich bij elkaar begraven. En andere technische reden, ik bedoel, naast het symbolische, typologische, een andere technische reden is daar ook niet voor te bedenken. Vandaar dat men begraven wordt in een familiegraf, opdat men de familie meteen zou ontmoeten op de dag van de opstanding. En ik zou niet weten waarom dat niet zo is. Nee, dat is een Bijbelse gedachte. Als het letterlijk waar is, en waarom niet? Als het letterlijk waar is dat de graven zullen opengaan. Nou ja, je kunt natuurlijk meteen het verhaal mystificeren en zeggen, nou ja, maar van de meeste doden zijn toch geen graven en hoe kunnen ze dan opstaan? Bovendien zullen maar het hele spul geruimd hebben vanwege de milieu of weet je veel wat, en alle grond afgevoerd hebben. Ja, dat weet ik ook niet. Of dat er een nieuwe riolering moet komen, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat weet ik dus niet. Wat zei je? En als nou iemand in de riolering... Nee, goed, daar hebben we het nou niet over. Niet van die rare verhalen vertelde hoe laatst, dat kunnen we niet hebben. Dat is mystificatie allemaal. Gaat het eerst maar om de grondgedachte. Dat als er graven zijn, dat ze open zullen gaan. Dat betekent inderdaad dat degenen die daar begraven zijn ook prompt elkaar in de opstanding zullen ontmoeten. En daar had men belang bij, vandaar dat het zo geregeld werd. Hoe het dan gaat als er helemaal geen graven zijn, ja, dat weet ik ook niet. Maar de Bijbelse gedachte is deze wel. Daarom dat Jacob verzameld werd bij die familie in Machpela. Daarom ook dat later Jozef, ik weet niet eens uit het hoofd waar die man begraven is overigens, maar dat Jozefs gebeente, want zo heet dat, gelegd, de rest is toch te verwaarlozen. Nee, dat gebeurt ook. Wordt ook verwaarloosd. Maar Jozefs gebeente gelegd werd in Genesis, laatste vers, in een kist in Egypte, opdat hij daarna zou uitgevoerd worden wanneer de kinderen Israëls uit Egypte zouden verlost worden. Hetgeen ook gebeurd is, want toen ze in Canaan aankwamen, 40 jaar na de uittocht, toen hebben ze hem daar alsnog begraven. En dat is knap laat natuurlijk, want ik kan het niet eens uit mijn hoofd uitrekenen. Een jaartje of wat is het? 105, ja, een jaar of twee. 2,500, bijna 300 jaar na zijn dood is hij dus begraven, pas geloof ik, als ik het even zo snel kon uitrekenen. Waarom zou dat nou moeten? Eenvoudig om bij de familie te zijn, was dan de gedachte. Maar dat is voor ons van minder belang. Wat voor ons van belang is, is inderdaad dat deze dingen een verwijzing zijn naar de roeping van de gemeente in onze dagen. En het is heel aardig te weten dat dat wordt uitgebeeld als begraafplaats, omdat wij namelijk inderdaad gestorven zijn, der wereld gestorven zijn en rusten in het volbrachte werk van Christus. En zoals altijd, als hij zijn band wisselt, zeg ik amen. Amen. Laat maar, broer. Doe dit en doet het. Goed, we zullen danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat we door genade mogen leven en verlost zijn op grond van het werk wat u volbracht hebt. Dat we verlost zijn ook op grond van de belofte die u aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan hebt. En we danken u te mogen weten dat wij der wereld gestorven zijn. Dat u ons vrijgemaakt hebt van deze dingen, van deze vergankelijke dingen. En dat we mogen weten verbonden te zijn met uzelf en met de levende Christus. Degene die als onze hoge priester eeuwig leeft en in wie wij genade en barmhartigheid gevonden hebben. Wij danken u daarom ook dat we vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden ook bij deze oude dingen. Deze oude geschiedenissen die zoveel spreken over het geloof van degene die ons zijn voorgegaan. Wij danken u Vader dat we daaruit mogen leren. Dat we mogen weten, dat ook wij mogen rusten in de belofte die u gedaan hebt. En mogen weten dat u degene bent die ook zult doen wat u beloofd hebt. Hoe dan ook en wanneer dan ook. We danken u daarom dat we daarbij bepaald mochten worden. Ook deze avond en willen u vragen, geeft u ons die rust en die zekerheid. Ook die langmoedigheid om te wachten op de zaligheid die u beloofd hebt. Om te wachten op de dingen die u geven zou. Om uit te zien over alle dingen heen op de heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. Zodat we het voorbeeld van onze heiland zelf zouden navolgen. Wij danken u daarom nogmaals voor deze avond. En vragen u, wilt u ons ook nabij zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u ons harten en ogen openen, opdat we zouden openstellen voor u. Omdat we gevuld zouden worden met uw woord en uw licht en uw leven. En boven alles met uw genade. Amen.